welkom. Alweer de vierde avond, de laatste avond in deze serie over de namen van de Heere God. En ik hoop dat jullie de afgelopen avond een beetje genoten hebben, bemoedigd en opgebouwd zijn. We hebben schitterende namen gehad. De eerste avond ging het over de Heere mijn gerechtigheid. De tweede avond over de Heere mijn vrede. De derde avond over de Heere mijn herder. En vanavond zal ik een aantal gedachten delen over de naam de Heere zal voorzien. En we gaan twee stukjes lezen. Het eerste, dat zal u niet verbazen, komt uit Genesis 22. En daarna nog een aantal versen uit Matteüs hoofdstuk 1. Genesis 22 en daarna Matteüs hoofdstuk 1. En als we die namen van de Heere God, althans een aantal van die namen, hebben bestudeerd, dan leren we daardoor het karakter van de Heere God dieper kennen. Hè? Want zijn namen vertellen ons iets, vertolken iets van zijn karakter. En zoals zijn karakter is, zo handelt hij met mensen. En dat is een geweldige bemoediging, juist als het gaat om de naam die we vanavond met elkaar bestuderen. En ik herhaal nog maar even de woorden die Paulus schreef aan Timotheus: ik weet wie ik geloofd heb. En daarin komt ook heel duidelijk openbaar de betekenis van Gods namen, wat een rijkdom daarin ligt opgesloten. Genesis 22, vanaf vers 1. Een bekende geschiedenis, maar ik hoop dat het vanavond toch weer fris en vernieuwend voor u zal zijn. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem: Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. En hij zei: neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten: blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En dan komt er een heel bijzondere zin. Als wij ons neergebogen hebben, daar staat in het Hebreeuws aanbeden hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Dus hij had al de overtuiging, voordat hij naar boven ging, dat ze terug zouden keren. Het is belangrijk om, als je dat leest, te beseffen. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand. Zo gingen zij beiden samen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zei: zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abraham zei: God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. En Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei: Abraham, Abraham. En hij zei: zie, hier ben ik. Toen zei hij: steek uw hand niet uit naar die jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam: de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dagen gezegd: op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. En hij zei: ik zweer bij mijzelf, spreek de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Als de sterren aan de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. En uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. Daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zij stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef daar in Beersheba wonen. Tot zover een prachtig gedeelte. En dan nog een paar versen uit Matteüs hoofdstuk 1. Nou, als u een beetje bekend bent, dan weet u in Matteüs 1 gaat het over het geslachtsregister van de Heer Jezus. Ik lees daar een paar versen uit. Daar staat in Matteüs 1 vers 1, het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, en daar komt hij, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Isaac, Isaac verwekte Jacob, Jacob verwekte Juda en zijn broers. En dan vers 16, en Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus, Messias, genoemd wordt. Nou, tot zover. Hier zie je dus dat de Heer Jezus uit de geslachtslijn is gekomen van Abraham, Isaac en Jacob. Een prachtige naam. De Heere zal voorzien. Nou, we leren Abraham op heel veel verschillende manieren in de Bijbel kennen. Maar ik denk dat de belangrijkste, voor zover je dat mag en kan zeggen, wel deze is wat we lezen in Romeinen 4 vers 16, dat Abraham de vader is van alle gelovigen. En dat is een heel bijzondere titel die hij heeft gekregen. De vader van alle gelovigen. Dat wil zeggen de gelovigen uit Jood en de gelovigen uit Heiden. Dus als u vanavond mag belijden, ik ken de Heer Jezus persoonlijk door geloof en wedergeboorte, dan kan je na vanavond zeggen, Abraham is ook mijn vader. Dat is iets bijzonders. Dat wil niet zeggen dat ik een Joods iemand ben en dat ik uit die geslachtslijn kom, de biologische lijn om het zo te zeggen. Maar als ik als heiden zeg, Abraham is mijn vader, dan betekent dat dat ik in hetzelfde type geloof wandel als dat Abraham gewandeld heeft. Dat is het. Zo kan een Jood op twee manieren Abraham zijn vader noemen. Hij is een afstammeling ervan. Maar als hij in hetzelfde geloof wandelt als Abraham, dan is hij ook een geestelijke nakomeling van Abraham. Nou, het gaat dus om Abraham en het geloof wat hij heeft beoefend. Daarmee stelt Paulus hem in Romeinen 4 als een model, zou je kunnen zeggen. Voor Jood en voor heiden. Het geloof van Abraham wordt door de Joodse Paulus als model neergezet. En daar kom ik straks nog wel even op terug. Hij is de vader van alle gelovigen. En het is heel gezond als we vanuit de Bijbel onderwijzen dat elk geloof ook beproefd wordt. En dat is ook gebeurd in het leven van Abraham. Het kenmerk van het ware geloof is dat het beproefd wordt. Daar hoor je niet zo heel veel over spreken, maar het is wel heel Bijbels. Het oprechte geloof wordt in de smeltkroes genomen. En daar kan de Heere God allerlei omstandigheden, maar ook personen voor gebruiken, waardoor wij beproefd worden. En dat is niet altijd gemakkelijk. Ja, als je erachter staat, dan kijk je terug. En dan kan je misschien de lessen doorgeven aan een ander, maar als je er middenin zit, dan kan je ook wel eens de afvraag stellen, Heere God, waar bent u op dit moment in deze beproevingen? Ik heb u juist nu nodig. Nou, die beproevingen zijn er ook geweest in het leven van Abraham. En ik wil er twee uit voor het voetlicht brengen. De eerste komen we tegen in Genesis 12, vers 1 en 2. Ik zal die vers nu voorlezen. Daar staat, de Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Nou, dit is nog niet de beproeving, dat begrijpt u wel. Maar dit is een belofte die God gedaan heeft. En Psalm 119 zegt, uw belofte, of anders gezegd, uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Als de Heere God iets belooft, dan kan je je er al over verblijden, terwijl je het nog niet hebt ontvangen. Begrijp je wat ik bedoel? Want in de belofte heb je het reeds ontvangen. De werkelijkheid staat nog uit. Maar uw toezegging, zegt Psalm 119, heeft mij levend gemaakt. Heeft de hoop in mijn hart levend gemaakt. Nou, hier zie je een geweldige belofte in Genesis 12, vers 1 en 2. U zult tot een groot volk zijn. Ik zal uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Dus in de belofte had Abraham reeds een groot nageslacht ontvangen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En als God iets belooft, dan doet hij het ook. Daar kan je de staat op maken. Dat gold toen en dat geldt vandaag. En dat is een geweldig iets. Daar ligt ook iets van zijn naam in verklaard. Hè? De naam Yahweh, Heere. Ik heb dat niet steeds gezegd elke avond, maar de eerste avond wel. Dat betekent ik ben. En dat zegt iets over de vastheid van het karakter van God. Hij is in zichzelf onveranderlijk. Dus ook in datgene wat hij belooft en toezegt. In dit geval Genesis 12 vers 1 en 2. En Abraham heeft de Heere geloofd. En dat niet alleen, hij heeft de Heere ook gehoorzaamd. En laat die twee nou bij elkaar staan. Geloven en geloofsgehoorzaamheid, die horen bij elkaar. Als de Heere God iets belooft en je gelooft het, dan vraagt hij ook gehoorzaamheid. En dat heeft Abraham gedaan, want hij is op pad gegaan. En met dat hij op pad ging, is hij vastgelopen met de belofte van een groot nageslacht. Dat kan gebeuren in het leven met de Heer. Ik weet niet hoeveel jaar geleden u tot geloof en bekering bent gekomen. Maar als ik daaraan terugdenk, dat was voor mij in de zomer van 2000. Ja, toen was het Hosanna en Halleluja. En toen dacht ik, nou heb ik het lek boven. Nou, in zekere zin was dat zo. Hè? Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. Maar dan ga je leren om door geloof te wandelen. En het moeilijkste in het leven is niet tot geloof komen. Dat denken heel veel mensen vandaag. Zeker in reformatorische kringen. Maar dat is niet het moeilijkst. Dat is één knieval. Dat is aanvaarden, aannemen wat God je aanbiedt. Dat is het enige. Maar wat veel moeilijker is, is de volharding in de navolging van Christus. Dat wil zeggen, een leven door geloof, dag in, dag uit, over hoogte en door diepte. Dat is veel moeilijker, want dat vraagt om volharding. Dat vraagt om geloof, maar dat vraagt ook af en toe om zelfverloochening. En dan gaan wij door beproevingen heen. En je ziet dus dat Abraham God geloofde. Hij is op pad gegaan. Maar de belofte die hij geloofde, daarmee liep hij vast. Nou, als u het niet gelooft, blader even met mij naar Romeinen hoofdstuk 4. Want Paulus die heeft dat op een prachtige manier uiteengezet. Ik heb het nog steeds over de eerste beproeving. Hè? Die tweede beproeving is het offer van Isaac. Maar het gaat nu even om de geboorte van de zoon. Wat zegt Paulus in Romeinen 4 als het gaat om die eerste beproeving? Nou, dat zijn hele indrukwekkende versen, vind ik altijd. Vanaf vers 16, laten we maar daar beginnen, ja. Romeinen 4, vers 16. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade. Met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is. En daar heb je hem, die een vader is van ons allen. Zoals geschreven staat, ik heb u, vers 17, tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was hij tegenover hem in wie hij geloofd heeft, namelijk God. Die de doden levend maakt en die de dingen niet zijn roept alsof zij zijn. En hij, Abraham, heeft tegen alles in gehoopt en geloofd dat hij een vader van veel volken zou worden. Overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Er komt een kernvers. En niet verzwakt in het geloof heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet vertwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. En hij was er ten volle van overtuigd, mooi hè, dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. Nou, dit is eigenlijk de samenvatting van zijn eerste beproeving. Hij heeft er meer gehad. Maar de belofte van een groot nageslacht werd beproefd, waardoor, nou dat hebben we gelezen, dat Abraham, maar ook Sarah, hun lichamen waren verstorven. Nou, ik zal geen biologieles gaan geven hier vanavond, maar we zouden het zo vandaag zeggen, Abraham had geen seksuele potentie meer. En Sarah, zij menstrueerde niet meer. Dus naar de mens gerekend, totaal onmogelijk om überhaupt nog een kind op de wereld te zetten. Dit is het plaatje. En dan moet je even goed vasthouden. Hè. Wij kennen deze geschiedenis, wij kunnen die geschiedenis wel dromen. Maar Abraham krijgt een opdracht, ga uit uw land. Hij krijgt daarbij een belofte, je naam zal groot worden, een groot nageslacht zal je krijgen. Nou, je ziet hem vertrekken, enthousiast op pad gegaan, alles achter zich gelaten. Maar ja, elk jaar dat verstreek was een jaar dat hij ouder werd. En dat hij bij het moment kwam dat zowel zijn lichaam als het lichaam van Sarah uiteindelijk niet meer vruchtbaar was. En blijf dan maar geloven. Kijk, geloof als het allemaal voor de wind gaat. En als elke dag een belofte van God vervuld wordt, ja, dan zeg je tegen een ander, joh, je moet gewoon geloven, joh. En dan wordt geloven iets heel oppervlakkigs. Ik weet niet of u dat wel eens proeft hier en daar, maar ik wel. Ik vind dat hoe mensen soms over geloof spreken erg oppervlakkig. En je hoort en je proeft zo aan mensen of ze ergens doorheen gegaan zijn. Of hun geloof beproefd is, of dat het een uit het hoofd geleerd lesje is. Of een soort boekenkasttheologie. Maar Abraham wordt de vader van geloof genoemd. Waarom? Omdat hij door de beproeving heen is gegaan. En door de beproeving is gelouterd. En dat is vroeg of laat allemaal ons deel. En dan gaat het misschien niet om deze dingen die we hier lezen. Een verstorven lichaam. Maar dan gaat het misschien om verliezen die we hebben geleden. Om een ziekte die ons leven inkomt. Beproevingen in uw gezinsleven, in uw, hè, met betrekking tot uw kinderen, kleinkinderen. Dat is aangrijpend. En blijft dan uw geloof staan? Verandert de Heere God? Nee. Veranderen de beloften ook niet? Maar wat kan het hier van binnen heen en weer gaan? Kijk, daarom heb ik nooit zoveel met mensen die zeggen, blijf rustig zitten hoor, loop nog niet weg. Ik heb zoveel aan mijn geloof. Dat is geen Bijbelse taal. Ik heb niet zoveel aan mijn geloof. Maar ik heb wel alles aan hem in wie ik geloof. En Abraham, zijn lichaam was verstorven en dat van Sarah. Ja, dus ja, ik heb geloof gewoon in mijn lichaam. Dat moet gewoon gaan gebeuren. Nee, daar lag de vastheid niet. Daar lag juist de vertwijfeling. De zekerheid lag buiten hem. In de belovende God. Kijk, daar moeten we naartoe. Wat dat betreft ben ik echt reformatorisch. De zekerheid van geloof ligt niet aan de binnenkant van mijn leven. Die ligt buiten mij in hem, die absoluut betrouwbaar is. Die doet wat hij zegt. Die de weg, de waarheid en het leven is. Dat is met alle respect wat Luther mocht ontdekken. Hè? Hij zocht naar zekerheid in zichzelf, maar hij vond het niet. Nee, dat vind je ook niet. Ja, als het voor de wind gaat, dan heb je mond vol over geloven. Maar als het tegen zit, dan wordt het beproefd. En Abraham's lichaam zat eigenlijk, om het zo te zeggen, tegen om Gods belofte in vervulling te laten gaan. Maar je leest dan zo geweldig mooi dat hij toch een vader is van vele volken, overeenkomstig wat gezegd was. Mooi, hè? Dus wat Paulus doet, hij gaat terug op datgene wat God had beloofd. Een groot nageslacht. Hier in Maranatha Ermelo wordt dat niet verkondigd, maar u heeft misschien vast wel eens gehoord van de Word of Faith Movement. Nou, sommigen die fronsen met hun wenkbrauwen. Maar nooit gehoord, hè? Nee, allemaal hele bijbelgetrouwe predikers hier. Maar er is een hele beweging, ook in Nederland, vooral in de charismatische wereld, die leren uiteindelijk dat je gewoon geloof moet uitspreken over bepaalde dingen, of over verlangens. En dan zal het werkelijkheid gaan worden. Als ik dit zeg en ze horen het, dan zeggen ze, ja, Jacques, nou ga je te kort door de bocht, dat zeggen we niet. Maar ten diepste zeggen ze dat wel. En dan gebruiken ze vaak Abraham. En dan zeggen ze, zie je, Abraham die kon geen kinderen meer krijgen. Sarah kon geen kinderen meer krijgen, maar ze gingen er gewoon in geloof in staan. En ze eisten dat op. Ik zal geen namen noemen, maar ik zou zo een heel lijstje kunnen noemen die dat leren vandaag. Waar duizenden achteraan gaan. En dan gebruiken ze dit gedeelte vaak. En dan zeggen ze, zie je, Abraham deed het ook, want hij was lichamelijk. Was die op? Was helemaal niks mogelijk en toch gebeurde het. Nou ja, Abraham ging er gewoon in staan. Nee, daar heeft het niet mee te maken. Weet je waar het mee te maken had? Niet met Abraham, maar met de God van Abraham. Die doet wat hij beloofd heeft. En als het niet gebeurt, als je bijvoorbeeld niet geneest in die kring, zegt, ja joh, je hebt te weinig geloof. Als je meer geloof had, had het gebeurd. Maar goed, je bent ook in een proces, dus je moet het een beetje leren. En je moet een beetje oefenen. Ik zeg het wat spottend, maar hier richt je natuurlijk pastoraal heel veel schade mee aan. Abraham hield vast aan wat God had beloofd. En hij is niet beschaamd uitgekomen, want door een godswonder, ik geloof door leven uit de dood, heeft hij een zoon ontvangen. Nou, de eerste beproeving doorstaan. En dat denkt u misschien ook al in uw leven. Nou, ik heb de eerste grote beproeving doorstaan. Ik ben er nu van af in mijn leven. Nou, ik zal u dit verklappen. Nu heeft hij een zoon, door het nulpunt heen, leven uit de dood ontvangen. Echt een godswonder. En hij is er nog niet aan gewend of hij komt in de volgende beproeving. En dat is Genesis 22. Dan heb je een zoon. En dan krijg je de opdracht, nou moet je hem gaan offeren. Ja, dan staat weer die belofte van een groot nageslag onder druk. Dus die heeft twee keer onder druk gestaan in het leven van Abraham. Waar of niet? Eerst kon hij geen zoon krijgen. En toen had hij een zoon, een stamhouder zouden we zeggen. Nou ja, toen begon het allemaal te gloren, dat wat beloofd was. En nou zegt de Heere God, van die ene, die wil ik ook hebben. Nou, daar ging zijn geloof. Opnieuw in de beproeving. Ik vrees, bladen maar terug naar Genesis 22, dat wij daar nooit van afkomen. Beproevingen zullen altijd ons deel zijn. De tijd dat wij hier op aarde zijn. En daardoor wordt ons geloof gelouterd. Daardoor krijgt ons geloof diepere wortels. Daardoor worden we nog meer verbonden aan de belovende God. En leren we des te meer te leven uit zijn belofte. Want nu hij een zoon had, bleef die belofte van een groot nageslacht nog steeds staan. Ook terwijl hij een opdracht kreeg. Nou, we weten, Abraham had twee zonen, Ismaël en Isaac. En de laatste is de zoon van de belofte, Isaac. Nou, daar lezen we over in Genesis 22. Een zoon ontvangen als leven uit de dood, zo kan je het wel noemen. En dat deze beproeving zeer ingrijpend is, dat mag duidelijk zijn. Want de toekomst van Abrahams nageslacht staat opnieuw op het spel. De beloofde zoon moet geofferd gaan worden. Nou, deze hele geschiedenis over de binding van Isaac, als u die helemaal uitkristalliseert, is geweldig om te doen voor uzelf. Maar die staat vol, Genesis 22, met messiaanse verwijzingen. Dat is al een opdracht op zichzelf, om dat er allemaal uit te halen. Ik zal een aantal dingen noemen. Trouwens, als u ooit het evangelie aan de Joods iemand gaat vertellen, ga dan niet meer naar Matteüs toe, maar ga naar Genesis 22 toe. Dat is de meest eenvoudige manier om het evangelie aan een Joods iemand uit te leggen. Trouwens, daar wordt hij ook heel blij van, want je begint met hun vader natuurlijk. Hè? Dan glimt hij van oor tot oor. Dus je moet ook een beetje tactisch zijn als je met Joodse mensen omgaat en je uiteindelijk bij de Messias uit wil komen. Maar Genesis 22 is bij uitstek het hoofdstuk in de Bijbel waar een Jood heel blij van wordt, want dat is onze vader. Abraham. Nou, in vers 2 worden 5 heel bijzondere waarheden over Isaac en dus over de Messias gedeeld. Het eerste wat ik wil noemen is dit. Het is heel eenvoudig, maar je leest er zo overheen en dat is nou zo jammer. Hier staat dat Isaac de zoon is. Alleen dat al. God heeft een zoon. Zijn naam is Yeshua, de Heer Jezus. Wat zegt Marcus 1 vers 11? U bent mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. De Messias die door God is toegezegd, die gekomen is en die komen zal, dat is de Zoon van God. Dat is belangrijk om vast te houden. En dat is het eerste wat opvalt in Genesis 22. Neem toch uw zoon. En dat was in niet mis te verstaande woorden toen die stem uit de wolk klonk. Hè? Dat weet u nog wel, toen de Heer Jezus gedood had. Deze is het. Deze. De Vader wees als het ware zijn eigen zoon aan. Hij is het in wie ik welbehagen heb. En dat welbehagen wordt door hem geopenbaard aan een wereld verloren in zonde en schuld. Dat welbehagen openbaar ik door middel van de zoon. En uit welk geslacht komt hij? Uit welke lijn? Uit Abraham, Isaac, Jacob. In die lijn wordt de zoon aan de wereld geopenbaard. Het tweede wat we over Isaac lezen. Zijn naam. Wat betekent dat? Hij zal lachen. Nou, wie van u heette zo? Hij zal lachen. Je zou kunnen zeggen, Isaac was iemand die vreugde bracht aan het vaderhart. Vind je dat niet mooi? Isaac bracht vreugde aan het vaderhart. Wat zegt Spreuken 8 vers 30? De Heere Jezus was voor de vader dag aan dag de bron van blijdschap. Als er één zoon geweest is die vreugde bracht en brengt aan het vaderhart van God, dan is het de Heere Jezus Christus. En ik hoop dat dat voor u en jou ook geldt. Dat wij als zijn kinderen vandaag vreugde brengen aan het vaderhart van God. Dat is toch geweldig of niet? Ik hoop dat dat uw doel is in uw leven. Dat u daarvoor 's ochtends opstaat. Heer, dat ik vandaag vreugde mag brengen aan uw vaderhart. Dan heb je echt een doel in je leven. Je hoeft niet doelloos rond te dwalen op deze wereld. Je hebt een doel, dat is vreugde brengen aan het vaderhart. Isaac betekent hij zal lachen. Het derde. Het zijn hele korte woordjes allemaal, maar je moet er maar oog voor hebben. Daar staat, neem uw zoon uw enige. Dat is het derde kenmerk van de Messias. Abraham, hij had twee zonen, maar Isaac was de zoon van de belofte. En in die zin, de enige. Want hij was de zoon van de belofte. Van die grote belofte, daarom las ik Matteüs hoofdstuk 1. Want in die lijn zou de Messias geopenbaard worden. Nou, God de Vader had geen twee zonen. Hij had er één. En die ene zond hij in de volheid van de tijd. En die ene zei tegen de Vader in Hebreeën 10 vers 7 vrijwillig. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. Dat is prachtig. Isaac is echt een type van de Messias. Het vierde. Het staat allemaal achter elkaar in vers 2. Neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt. Dat is wat. Kijk, iemand weggeven die je niet lief hebt, dat is niet zo moeilijk, toch? Spullen weggeven waar je niet zo aan gebonden bent, is niet zo moeilijk. Maar daar waar je het meest aan verbonden bent, het meest aan verknocht bent, om dat weg te geven, ja, dat is een offer. En de Heere God zegt, ik wil dat je die zoon die je lief hebt, weggeeft. Opoffert. En Jezus getuigde Johannes 15 vers 9 voor de Bereërs onder ons, dat de Vader hem lief heeft. Dat heeft de Heer Jezus van zijn eigen vader gezegd. En de Vader gaf hem weg in de volheid van de tijd. Zijn geliefde, zijn lieveling, zijn, om Spreuken 8 maar aan te halen, troetelkind. Wat bijzonder, hè? Isaac. Nou ja, dan heb je toch al genoeg te vertellen aan de Joodse iemand, of niet? Je blijft vertellen. We zitten nog maar bij vers 2. De vijfde kenmerk van de Messias is dit. Het gaat hier over het land Moria. Daar moeten ze naartoe. De berg Moria, meestal de berg Sion genoemd, is vandaag beter bekend als de Tempelberg. En in 2 Kronieken 3 vers 1 staat dat Salomo daar de tempel bouwde. Dat daar de offerdienst plaatsvond. Neem uw zoon, uw enige, die u lief hebt, waar naartoe? Naar Moria. Wat wonderlijk, hè? En aan de noordkant van dit gebergte legde Yeshua zijn leven af. Gisteravond sprak ik op een andere plaats over de tabernakel en had ik mijn maquette bij me en aan de noordkant moet je dan die schaapjes neerzetten. Daar werd het geslacht. Daar werd het offer gebracht. Dat is prachtig. Nou, dat kunt u allemaal doortrekken. Het is in de volheid van de tijd gebeurd. De Heer Jezus, vandaar ook de strijd om die berg. Moria is een gebergte, maar die heeft een piek. die heeft daar zijn volmaakte offer gebracht. Nou, zomaar 5 korte kenmerken, alleen vers 2, hè, van de Messias. Isaac is echt een type van hem. En nu moet Abraham deze zoon gaan offeren als een brandoffer. En ik las bij een Messias beleidende Jood, een betere uitlegger kan je niet hebben, dat het niet helemaal goed vertaald is. Hij zegt, er staat een woord dat zoveel betekent. Hij moet hem brengen als iets dat opstijgt, dat opgaat. Los van vuur en branden. Het offer dat geheel voor de Heere God is, zo is de Heer Jezus de volmaakte opgangsgaven, zoals dat wordt genoemd. Het offer in Genesis 22 vers 2 is een vrijwillig offer, een brandoffer. Vrijwillig. Wat is het mooi als wij de Heer dienen met vrijwillige offers. Als u het boek Leviticus een beetje kent, dan kom je in die eerste hoofdstukken van Leviticus 5 offers tegen. Die ga ik niet behandelen, maar 3 daarvan waren vrijwillige offers. 2 daarvan waren verplichte offers. Nou, die 2 verplichte hadden te maken met zonde en schuld. Maar waar denkt u dat de Heer het meest behagen in heeft? In vrijwillige offers. Brandoffers. Offers van aanbidding. Opgangsgaven. En nadat Abraham de opdracht heeft ontvangen, gaat hij in gehoorzaamheid op pad. En dit is voor ons een beetje een zondagsschoolverhaal geworden. En dat vind ik wel jammer. Want hier ligt zo'n diepte in opgesloten. Abraham, hij is op pad gegaan en hij reist notabene 3 dagen. Moet je even over na, 3 dagen. Dan loop je met een aantal mensen, loop je met je zoon. Nou, als je 3 dagen loopt, ik weet niet of u, de een is een prater, de ander praat minder, maar je zal een zwijgstaand type zijn, dan duren 3 dagen wel heel lang, of niet? Tegelijkertijd, als je heerlijk kan babbelen met elkaar, dan kan je genoeg delen. Maar je hebt ook 3 dagen om na te denken. Want 3 dagen lag die opdracht heel helder bij hun in de geest, of niet? Kijk, 3 dagen over nadenken. Om na te denken over het meest dierbare wat je gaat offeren. Je kan ook terugkomen op je besluit. En na een halve dag zeg je, ja, ik ben wel op pad gegaan, maar nou ik er eens rustig over nadenk. Dat is eigenlijk veel te gek wat er nou gaat. Je hebt nog bedenktijd. Zo zou je het ook kunnen noemen. 3 dagen bedenktijd. Geen haast. De dingen zorgvuldig afwegen. Om dan ook daadwerkelijk te gehoorzamen. Ziet u wat in die 3 dagen ligt opgesloten? Soms heeft u misschien wel eens een besluit moeten nemen. Of nou ja, je hebt mensen, het is niet zo'n mooi voorbeeld, maar je hebt mensen die krijgen een infarct of een herseninfarct. En die gaan naar het ziekenhuis en gelijk geopereerd, worden gelijk weggemaakt. Hebben geen eens tijd om na te denken. Gelijk een hartoperatie of gelijk een... Nou ja, dan zeggen ze achteraf, ik ben blij dat ik er niet over na hoefde te denken. Ik was er toch, we zijn gelijk doorgegaan. Als ik er 3 weken over na had moeten denken, dan een besluit had moeten nemen. Wikken en wegen, voor- en nadelen, wel niet doen. Nou, ik ken het al. Dat is wel het proces waar Abraham en zijn zoon in zitten. 3 dagen om na te denken. Nou, als je dan nog doorloopt, dan is het een wel overwogen besluit. Daar gaat het om, dat principe. Abraham haakt het niet af. Maar prijs de Heer, Isaac haakt ook niet af. Toen de Heer Jezus kwam in de volheid van de tijd naar deze wereld, toen wist hij wat de bedoeling was. Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. En mag ik het even met eerbied gesproken zo zeggen? De Heer Jezus had door de eeuwen heen al die offers gezien. Al die liters bloed die werden vergoten. Hij had het allemaal gezien. Maar al die offers en al die vergoten liters bloed riepen om het volmaakte offer. Hij wist wat hem te wachten stond en hij haakte halverwege niet af. Daar kan je blij van worden, toch? Een wel overwogen besluit om zijn leven af te leggen. Dat vind ik zo mooi. Het is niet, nou ja, dan ga ik maar. Of, nou ja, dan moet het maar gebeuren. Nee, wel overwogen. Dat vind ik een mysterie. Zie hem gaan, de koninklijke weg. De wil van de Vader te doen. Dat was voor hem, zegt Johannes 4 vers 34, eten en drinken. En die uitdrukking, de derde dag. Ja, dat is een Bijbelstudie apart. Maar die derde dag spreekt over overwinning over de dood. Deze uitdrukking staat voor het leven. In Genesis 1 vers 12 lees je bijvoorbeeld dat de aarde groen voortbracht. Weet u op welke dag dat was? De derde dag. De aarde bracht groen voor. Groen spreekt van leven, van nieuw leven. De Heer Jezus stond op de derde dag uit de dood. Het spreekt allemaal van nieuw leven. De derde dag. Dat is wel mooi, hè? Dan moet je nog gaan offeren en dan wordt er over leven gesproken. Ja, Abraham zei ook, wij komen terug. Dus ik geloof persoonlijk, mag u anders overdenken, dat Abraham al geloofde in de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Hij heeft die dag van ver al gezien. En hij heeft eruit geleefd. God is bij machten. Wat heerlijk als dat geloof ons hart vervult. Voor hem is niet zo mogelijk. Abraham onder het oude verbond, nog voor Pinksteren, leefde veel geestvervulder dan de meeste christenen na Pinksteren. En dat is zo bijzonder. Vers 5, wat staat daar? En Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, dan zal ik en de jongen daarheen gaan. En als wij neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Nou, ik heb dat al benoemd. Hè. Dat is een bijzondere zin, die heb ik geasseerd in mijn Bijbel. Lezen heel veel mensen overheen, maar dit is zo bijzonder. Als wij neergebogen hebben, dat staat in het Hebreeuws, als wij aanbeden hebben. Hé, dat komt helemaal overeen met dat brandoffer. Een offer van aanbidding. Dus Abraham wist, wij gaan aanbidden. Wie? Wij tweeën. Wij gaan de Heer aanbidden. En we komen ook samen terug. Nou, dat is een mysterie. Het was niet een offer voor de schuld of voor de zonde. Het was een offer van aanbidding. En dat is zo mooi. Het neergebogen zijn voor God spreekt van aanbidding. En dat wist u waarschijnlijk al, maar toch wil ik het benoemen. Veel mensen denken dat Isaac 10, 15 jaar oud was, maar dat is ook niet het geval. Hè? Het was geen jongetje, het was eerder, veel eerder, een jonge man. Schrift met schrift vergelijkend. Genesis 17, Genesis 23 was Isaac sowieso ouder dan 30 jaar. En daardoor, luister goed, lichamelijk en qua leeftijd in staat om weerstand te bieden tegen het voorstel van zijn vader. Even optellen, 3 dagen bedenktijd, Isaac liep door. Kijk, onze oudste, die is 18 inmiddels, die is voor zijn moeder voorbij gegroeid. Maar dat is, hij is sterk, dat zeg ik hem niet, maar dat voel ik wel. Hij is lange baan schaatsen, kan hij heel goed, zulke bovenbenen. Sterk, hij is nog niet zo groot als ik, maar ik merk dat ik al ouder word. Ik ben nog niet oud, maar ik word ouder. En ik merk dat hij kan weerstand bieden nou. Hè? Een stoeipartijtje. Dan zeg ik meestal, ja, ik moet nog wat doen, jongens. Het ligt er net aan welke van de 4 het vraagt. Maar als hij het vraagt, nou, dan kan ik aan de bak. Isaac, ouder dan 30 jaar, was lichamelijk en qua leeftijd in staat om weerstand te bieden tegen het plan van zijn vader. Maar hij deed het niet. En dat is zo mooi. Daarom is die leeftijd zo belangrijk. Daarom zijn die 3 dagen zo belangrijk. Isaac was in zijn hart gewillig om de weg van zijn vader, om de weg van de Heere God te gaan. Ik ken er nog een. Hoe oud was hij? Ook ouder dan 30, of niet? Hij was ook gewillig om de weg van de vader te gaan. Hij sputte er ook niet tegen. Ja, in de diepte van de strijd bad hij wel, vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbaren. Maar niet mij wil, maar die van u geschieden. Oh, hij heeft het wel heel zwaar gehad. Dat was het moment dat de toren van God, die over de mensheid moest gaan, op de zoon gelegd werd. En zijn zweedruppels werd als grote druppels bloed. Hij heeft de strijd alleen gestreden, maar niet afgehaakt. Wat kan je daar blij van worden, hè? Daar kan je gewoon heerlijk een avond over nadenken. Hij heeft geen weerstand geboden, maar was gehoorzaam, ja gehoorzaam, tot in de dood van het kruis. En nu komen we bij iets heel bijzonders. Bladeren even naar Hebreeën hoofdstuk 11. Abraham en Isaac, ze zijn neergebogen. Ze hebben de Heer aanbeden. Het offer van Isaac is aanbidding. Ze keren terug, dat is taal van geloof. En waarom is dat taal van geloof? Nou, het kon niet zo zijn dat Isaac zou sterven. Want hij was de zoon van de belofte. En wat staat er dan in Hebreeën 11? Dat is een schitterend gedeelte. De lijst van geloofshelden, nee, van geloofsgetuigen. Ik zeg het nog maar extra erbij. Dan staat er in vers 17 van Hebreeën 11, door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij, die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. En hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Nou, hier staat het. Hier is bewijs geleverd. Abraham heeft gedachten gehad. Hoe zit dat nou met mijn nageslacht? Maar Abraham, hij overlegde bij zichzelf. Doe je dat ook wel eens? Misschien zie je ook wel eens te mijmeren. Hoe kan dat nou, hè? Hoe zit het nou? God heeft het toch beloofd? Wat blijft de vervulling dan? Tegelijkertijd het karakter van God, de naam van God, Yahweh. De Heere zal voorzien. Dat is in Abraham omgegaan in zijn denken. Vind ik mooi, hè? Je krijgt een inkijkje in het denken van Abraham. En wat deelt de Bijbel dan? De Heilige Geest vond het belangrijk dat dit werd opgeschreven. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. Als die dan sterft, dan is dat ook nog niet het laatste. Want dan kan hij deze jongen alsnog uit de doden opwekken. Dat geloof had Abraham. Dus hij had eigenlijk het geloof, het komt altijd goed. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven. Nou, dat geloof mogen wij ook hebben. We zijn van de Heere. En ik geloof echt dat Abraham al iets heeft gezien van de opstanding van de Heere Jezus. Dat is wonderlijk, hè? Wat een ver gezicht deze man heeft gehad. En dat geloof, dan ben je alles aan het klaarleggen. Een altaar en je zoon erop en vastgebonden. Je pak je mes. Alles is in voorbereiding. En je doet het in dit geloof. Dat als die sterft, God bij macht is om hem op te wekken. Ja, ik kan daar uren over nadenken. Wat is dat geweest daar samen met zijn zoon? Ik vind het zeer indrukwekkend. De enige geborene geofferd. Dat wil zeggen dat hij bezig was vanuit de grondtaal te offeren. En Isaac was het bewijs dat God leven wekt te midden van de dood. Isaac moest worden gespaard voor de dood of moest worden opgewekt. Eén van twee. Maar Abraham zei, Heere God, u kan het beide doen. Dat is toch heerlijk als je zo leeft? Dan leef je eigenlijk zonder beperking in je leven. Hoe het ook gaat. Ja, ik ben altijd een beetje voorzichtig om dat lied te zingen. Gods weg is de beste. De beste altijd. Dat klinkt mooi. Klinkt ook lekker muziek, hè, als je een beetje muzikaal bent. Maar de waarheid daarvan is best wel moeilijk. Als God een weg gaat die we niet voor ogen hadden. Nou, in het Hebreeuws, of het woord amen. Amen stamt van het Hebreeuwse, van een Hebreeuws woord af. En dat stamt af van aman, dat betekent geloven. Dus als je amen zegt op de belofte van God, dan zeg je uiteindelijk het is waar en zeker. Het zij zo. En dit is wat Abraham heeft gezegd op Gods belofte. En dat is beproefd in zijn leven, waar of niet? De eerste keer al, het lichaam verstorven en nu zijn zoon offeren. En Abraham krijgt de plaats te zien waar het offer gebracht moest worden. Nou, hij gaat uiteindelijk, ik kan niet alles tot in detail benoemen, maar u kent de geschiedenis, met zijn zoon Isaac verder. Isaac draagt het hout. En weet u wat ik zo mooi vind? Als u mee hebt gelezen, viel dat op. Ik las dat ook met nadruk. Dat staat er in vers 6 en in vers 8. Zo gingen zij beide samen. Vind je dat niet mooi? Zo gingen zij beide samen. Zo gingen zij beide samen. Ja, dat was toch wel een heel spannend moment. Ik ga meestal elk jaar met elk van onze vier zonen een dag weg. Nou, dat zijn leuke dingen samen. Dan kom je soms tot gesprekken die je anders soms niet voert. Het heeft ook wel iets spannends, want die zonen van ons die kennen mij wel een beetje. Dan ga ik ook persoonlijke vragen stellen. Dan denk ik, nou, zal er al vroeg mee beginnen of komt het halverwege de dag. Ook wel een beetje spannend. Ja, ik wil wel weten, hoe staat het ervoor, mannen? Maar dit is ook iets geweest. Zo gingen zij samen, zo gingen zij samen. Maar ze kwamen wel steeds dichter bij het moment van offeren. Je ziet ze lopen, Abraham met het vuur en het mes, Isaac het hout. En dan krijg je de kernvraag. Nou, u heeft die driedeling vast wel eens gehoord. Hè? De vraag van het Eerste Testament is, waar is het lam? Dat is Genesis 22. vers 7. De vraag van het tweede, het Nieuwe Testament. Nee, dat is geen vraag meer. Dat is een heenwijzing, een aanwijzing. Johannes de Doper, zie het lam. En straks in de toekomst, Openbaring 5 vers 12. Waardig is het lam. Nou, daar heb je het even in de notendop. De vraag van het Eerste Testament, waar? Het antwoord in het tweede, daar. En straks in de toekomst, waardig. Het gaat allemaal over datzelfde lam. En de Heilige Geest laat het lam al zien in Genesis 22. Komt heel duidelijk openbaar Johannes 1. En straks in de toekomst zal het alleen maar over hem gaan. Wat is het heerlijk dat we hier vanavond over na mogen denken. Daar ligt zo een diepte in opgesloten. Waar is het lam? En dan krijg je die bekende woorden van Abraham. God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. Ik heb het al gezegd, brandoffer, vrijwillig offer. We gaan ons neerbuigen, Isaac. We gaan aanbidden. Daarom heel specifiek een lam voor het brandoffer. Zo gingen ze beiden samen. Je ziet ze gaan, hè? In gehoorzaamheid, maar nog iets. In de rust. Dat is mooi. Dat is mooi. In de rust. Al de weg leidt mij mijn heiland. Wat verlangt mijn ziel nog meer? Kijk, dat is het kenmerk van het echte geloof. Dat volgt in gehoorzaamheid. En dat geloof soms in de stormen van het leven mag iets proeven, ervaren van die diepe rust die de wereld niet vindt, geeft. Die alleen te verkrijgen is in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Ik vind dat zo mooi. En als alles vervolgens gereed is, het altaar, het hout, Isaac als offer, Abraham pakt zijn mes. Ja, en dan vers 11 en 12 hè, van Genesis 22. Zo indrukwekkend als God gaat spreken. Maar de engel van de Heer. Geen seconde te vroeg. Geen seconde te laat. Heeft u wel eens gehoord van die kairos momenten in de Bijbel? Dat zijn door God bepaalde tijdstippen. Dat noem je kairos momenten. Als God spreekt, dan is het er. Hij gebiedt en het staat er. En als je daarover nadenkt, over heel Gods heilsplan, dan gebeurt alles in de volheid van de tijd. Wij gebruiken die uitdrukking vaak bij de geboorte van de Heer Jezus. Zeggen we, ja, in de volheid van de tijd werd hij geboren. Nou, ik zal u dit vertellen. In de volheid van de tijd stierf de Heer Jezus. In de volheid van de tijd voert hij ten hemel. In de volheid van de tijd zal hij terugkomen. In de volheid van de tijd zal ik sterven. Of ik sterf niet. Maar alles gebeurt, dat wil ik erbij zeggen, op de door God bepaalde momenten. Wat een zegen als je zo kan leven. Mijn tijden zijn in uw hand, in Gods handen. Dat. Daar zit ook iets in van die geloofsovergave, van die rust, van die vrede die de wereld ons niet kan geven. Mijn tijden in uw hand. Wonderlijk is dat, hè? Wat dat betreft ga je geen seconde te vroeg, met eerbied gesproken, en geen seconde te laat. En ik bid vaak om die genade om zo te leven. Ik beschik er niet altijd over, u misschien wel, maar ik niet. Maar om die ontspannenheid te beoefenen, niet alleen verstandelijk te weten, dat hij zegt, nou ja, het is leuk dat hij dat zegt vanavond. Nee, ik zeg dit, zodat we er ook uit leven, want dat brengt een ontspannen leven, of niet? Wat kan een mens zich druk maken en zorgen maken over dat wat komen gaat? En je kan er niks aan toedoen of aan afdoen. Iedereen weet dat ook verstandelijk. Als ik het vraag, dan zeg ik, nee, allemaal waar. En toch maak je je er druk om. Hè? Ik heb het ook over mezelf, laat dat duidelijk zijn. Het is iets bijzonders, toch? En hier zie je ze gaan in de rust, in de gehoorzaamheid. Zo gingen zij beiden samen. Maar God grijpt in. En de engel van de Heere riep tot Abraham. En hij antwoordt steeds, dat heb ik ook met nadruk gelezen. Hij zegt steeds, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Sta met zijn zwaard. Zie hier ben ik. Hij is altijd beschikbaar voor de Heere God. Het is een open verbinding, hè? Dat is zo'n wonderlijk leven. Afhankelijk leven van hem. Nou, ik hoop dat wij door deze geschiedenis ook groeien in afhankelijkheid. De Heere God heeft Abraham beproefd. En zegt Abraham, nu weet ik het. Steek uw hand niet uit naar de jongen. Doe hem niets, want nu weet ik dat u God vrezend ben. Mag ik eens vragen, weet de Heere God dat van u ook? Weet hij dat van mij ook? Blijkbaar openbaart onze manier van leven of we wel of niet godvrezend zijn. Want de Heere God ziet een beweging in het leven van Abraham. Hij ziet een bepaalde wandel, een bepaalde actie. En daaruit zegt hij, ho, ik heb het gezien. Jawel, hij kent ons hart, zegt Psalm 139. Hij kent van verre onze gedachten, hij proeft onze, hij weet alles. Maar hij ziet ook onze daden. Uit de vrucht kent men de boom. Job was ook godvrezend, wijkend van alle kwaad. God ziet dus naar onze wandel. En onze wandel, broeders, zusters, openbaart iets van geloof en van geloofsgehoorzaamheid. Dat ziet God en dat zien de mensen. Wij denken vaak aan Isaac, die arme jongen werd geofferd. Of we denken aan Abel. Maar wat denk je dat dit met Isaac heeft gedaan? Die heeft ook die stem gehoord. Die heeft ook het getuigenis over zijn vader gehoord. Die hoorde de stem van de Heere en die stem getuigde over zijn vader dat hij godvrezend was. Wat een zegen als je zo'n vader hebt. Staat niet. Abraham, ik weet dat je rijk bent. Was die ook. Maar is niet het belangrijkste in het leven. Godvrezend. Wat een bijzonder getuigenis, hè. Daarom, en dat zeg ik ook heel bijzonder tegen mezelf, want ik ben ook vader van 4 kinderen. Maar het is belangrijk als vader dat je een voorbeeldige levenswandel hebt. Dat je een wandel hebt waar kinderen naar kunnen kijken. Waar ze iets in terugzien van wie God zelf is. Weet je, soms is het moeilijk misschien om met je kinderen over de Heere God te spreken. Maar mijn vrouw zegt altijd, ik ben een beetje ongeduldig. Hè? Ik kom uit zakenleven, ik wil gelijk resultaat zien. Als ik vandaag iets zeg, moet morgen zichtbaar zijn. Ja, zo werkt het niet. Zeker niet in opvoeding. Maar ja, dat moet ik ook leren. Ik moet geduld hebben. Maar mijn vrouw zegt altijd, ze ziet meer dan jij denkt. Ze zeggen het niet altijd. En pas kregen we iets terug. Dat is niet om te pronken met mijn eigen kinderen, maar ik vond het wel bemoedigend. Onze derde zoon is door de middelbare school, van een klein dorpsschooltje naar school met 1500 leerlingen. En hij is niet zo groot, dus ja, je ziet hem amper. Maar toch gaat hij zijn eigen weg. En dat verbaast me hoe die zijn weg gaat. En mijn vrouw die kwam iemand tegen op de markt in Alblasserdam. En mijn zoontje speelt wel eens met haar zoontje. Maar mijn zoon had iets van zijn taalgebruik gezegd. Nou, daar was die moeder zo blij mee. Die jongen die kwam thuis en die zei, joh, die en die, die sprak me aan op mijn taalgebruik. Nou, die moeder natuurlijk helemaal in de gloria. Want ja, als zij het zegt, dan komt het niet binnen. Maar nou zei een vriendje het van hem. Nou, toen gingen ze een beetje, oh, die familie, ja, die familie, ja. Maar daar ben je toch blij om, toch? Dat hij zijn weg gaat en dat er iets zichtbaar wordt in dat leven van hem. Terwijl hij er zelf helemaal niet bewust mee bezig was. Maar er werd iets zichtbaar door wat hij zei, door hoe hij wandelde. Zie hoe belangrijk het is. Dan heb ik het over kinderen. Maar in de opvoeding is dat ook zo. Wat zien kinderen in ons leven, kleinkinderen? Misschien kunt u moeilijk met hen spreken, maar ze zien meer dan wat u denkt. Dan u denkt. En daar laat je ook iets mee na. En dit vind ik zo indrukwekkend, dat Isaac gezien heeft, ja gehoord heeft, dat hij een godvrezende vader had. Dat je mij vreest en dat je ontzag voor mij hebt. Nou, ik moet een beetje doorgaan, zie ik qua tijd. Maar dit is zo mooi. Abraham, jouw geloof en gehoorzaamheid hebben bevestigd wat? Dat ik betrouwbaar ben. Dat zegt de Heere God ten diepste. Je kan heel erg roemen in het geloof van Abraham. Maar weet je, Abrahams geloof en Abrahams gehoorzaamheid hebben bevestigd dat God de betrouwbare is. Jouw geloof heeft laten zien dat ik in staat ben om leven te wekken te midden van de dood. Dat heb ik jou laten zien bij de geboorte van Isaac. Maar je geloofde het ook nog toen je moest gaan offeren. Nou, maar zo ben ik. Zie je dat de Heere God door dat geloof werd verheerlijkt? Het geloof van Abraham bevestigde het karakter, de naam van God. De Heere zal voorzien. Abraham heeft vreugde gebracht aan het vaderhart. En Isaac ook, want die was gewillig. Zo mooi. Zo indrukwekkend. Isaac wordt gespaard en de Heere voorziet. Een ram in de struiken. Nou, dat wijst natuurlijk heen naar de Heere Jezus Christus. Dat laat ik nu maar even liggen. Een ram in de plaats van Isaac. Een plaatsvervangend offer. Maar ik ken een vader die zijn zoon niet spaarde. Die niet zei, kom er uiteindelijk toch maar af van dat kruis. Ik heb iets anders in petto, in gedachten. Nee, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Romeinen 8 vers 32. Maar voor ons allen heeft overgegeven. Het volmaakte lam stierf daar aan het kruishout van Golgotha. En toen heeft de vader zich niet, ja, om het zo te zeggen, herpakt en gezegd, oh nee, toch niet, we gaan iets anders, nee, nee, de zoon ging. Maar nu moet u met mij ten slotte even bladeren naar Filippenzen 4. Dan gaan we daarmee afsluiten. Abraham, u bladert naar Filippenzen 4. Abraham, hij heeft die plaats de naam gegeven, Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. En uiteindelijk is waar geworden een groot nageslacht dat uit hem is voortgekomen. En dat is een groot nageslacht. Zoals de sterren aan de hemel, het zand aan de zee, u kent die teksten. En ik geloof dat dat reeds zo is, de zegen die door Abraham verspreid is. Maar ik geloof dat uiteindelijk de zegen straks nog veel groter zal worden als ik Romeinen 3 en Romeinen 9 leest. De zegen die uiteindelijk door Israël ook in heel de wereld geproefd en gemerkt, ervaren zou worden. En dat heeft alles te maken met de Messias. Nou, dat laat ik nu maar even liggen. Maar waar ik even naartoe wil is dit. Naar Filippenzen hoofdstuk 4. Want daar zegt Paulus iets heel moois, wat helemaal in lijn is met die naam waar we het vanavond over gehad hebben, die Abraham gaf aan de plaats waar de Heere voorzien heeft. Wat staat er in Filippenzen 4 vers 11? B. Ik heb geleerd, zegt Paulus daar, tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Dat is een heel bijzonder vers. En ik weet wat het is vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd. Je zou in de taal van vanavond kunnen zeggen, Paulus was ook beproefd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. En dan komt hij tot die bekende uitspraak. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Dat is een getuigenis. Hij is overal doorheen gegaan, Paulus. Hoe heeft het lichaam van deze man er wel niet uitgezien? Hij is voor dood buiten de stad gesleept, gegeeseld. Verschrikkelijk leven gehad. Vanwege de navolging van Christus. Door beproevingen heen gegaan. Maar vastgehouden, ziende de onzienlijke, zou je kunnen zeggen. En hij getuigt uiteindelijk aan het einde van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de wedloop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd. Paulus was een beproefde broeder. Maar waar gaat het mij om? Want u denkt, waarom lees je dit stukje nou? Nou, moet je lezen wat er staat in vers 19. Dat schrijft Paulus aan de gelovigen in Filippi, terwijl hij zelf in de gevangenis zit. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Hey, welke naam ligt hier op? De Heere zal voorzien. En Paulus, geloof me, die kende Genesis 22 uit zijn hoofd. Abraham, Isaac, het offer, ja zeker. Maar ik heb die God leren kennen die daar op Moria heeft voorzien. In de tijd van Abraham en Isaac. Maar ook in de tijd van de Heer Jezus Christus zelf. De Vader heeft voorzien in een volmaakt offer. En daar had Paulus deel aan gekregen. God heeft voorzien in een offer tot verzoening. Maar in dit gedeelte zegt Paulus, de Heer zal ook voorzien in al uw behoeften. Is dat niet heerlijk? Wat u nodig hebt. Niet alles wat je verlangt, daar staat er niet. Alles wat je nodig hebt. Met andere woorden, zoals hij in de tijd van Abraham en Isaac was. Zoals hij in de tijd van de kruisiging van de Heer Jezus was. De Heer heeft voorzien. Dat geldt ook voor ons alledaagse leven. Met zijn ups en met zijn downs. Met zijn bergen en met zijn dalen. De Heere God is dezelfde. En dan staat er zo mooi overeenkomstig. Zijn rijkdom. Nou, je bent schat hemelrijk als je in Christus bent. Dan mag ik u vanavond in opdracht van mijn meester zeggen. Dat op grond van dit tekstwoord, en ik zeg het ook tegen mezelf. U echt onbezorgd kan leven. En dat is ook wat de Heer Jezus zegt. Wees in geen ding bezorgd. Dat is wat Paulus onderwees. Wees in geen ding bezorgd. Wees niet bevreesd. Ik heb wel eens ergens gesproken over de Heere God wil ons ontzorgen. En hoe word je ontzorgd? Als je leert leven uit de rijkdom van hem wiens naam is. Ik zal voorzien. In alles wat je nodig hebt. Meent u dat, Heer Jezus? Ja, dat meen ik. Zou hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Ik zei dat ging afronden, dan moet ik dat ook doen ook. Het is zo'n heerlijke naam. En over deze naam kan je ook uren nadenken. En het is zo mijn gebed dat deze naam, waar nog veel meer over te zeggen valt. Ja, geen naam is er zoeter en beter voor het hart, zegt een oud lied. Nou, dat geldt zeker van deze naam, dat de Heere voorziet. Want wat zijn er geen omstandigheden waarin ik niet kan voorzien? Wij leven van giften, ik kan niet voorzien in geld. Ik kan ook niet iedere avond gaan spreken. Ik moet ook een keer thuis zijn. Er zijn zoveel dingen, ik kan niet voorzien in gezondheid. Ik kan wel mijn leven op een bepaalde manier inrichten, maar 100% zekerheid heb ik niet. Ik kan niet voorzien hoe het met mijn kinderen gaat. Misschien krijg ik ooit nog kleinkinderen, ik weet het niet, maar de Heer zal waarschijnlijk eerder terug zijn dan dat ik kleinkinderen heb. Hè? Maar begrijp je wat ik bedoel? Ik kan er niet in voorzien. Ik kan in zoveel niet voorzien. Maar wat ik moet leren, is dat ik vandaag leef uit de hand van een almachtig God. En wat doe ik morgen? Precies hetzelfde. En overmorgen? Dan moet ik weer naar hem gaan met lege handen en zegt, Heere God, uw naam is dat u zal voorzien. Wat heb je nou? Ja, ik heb nu dit en dat. Elke dag. Leven met open handen, een ontvankelijk hart, uit zijn rijkdom. Nou, dat leidt tot ontspannenheid. Dus dit is vanavond niet alleen kennisoverdracht. Het gaat erom dat die kennis, vroeger zei ze een voet zakt hè, naar je hart. Maar ja, je hart zit hier, hè, bijbels gezien. Hier zit je hartspier, hier zit je hart. Maar dat je vernield wordt in je denken en dat je geloof hecht aan het woord van God. En dat je leert leven uit de heerlijke namen van onze God. Zullen we hem daarvoor danken. Vader in de hemel. Als we nadenken over Abraham en Isaac, we kennen het verhaal, maar het blijft voor mij een verhaal waar ik uren over na kan denken. Ze zijn samen opgetrokken. In het geloof dat ze samen zouden terugkeren. Ze hebben u aanbeden. Wat een wonderlijk iets. U heeft voorzien. Toen op Moria. Later in de volheid van de tijd, Heer Jezus, toen u uitriep, het is volbracht, tetelestai. Hoefde niets aan toegevoegd te worden, u heeft voorzien. In een offer. In een betaling, waardoor onze schuld is weggenomen. Wat een wonderlijk iets. Maar u heeft ook beloofd in die alledaagse dingen waar we soms zo tegenop kunnen zien. Om daarin te voorzien. U heeft gezegd, ik zal raad geven, mijn oog zal op je zijn. U heeft gezegd, ken mij in al je wegen, ik zal je paden recht maken. U heeft gezegd, wees in geen ding bezorgd. Maar laat in alles, door bidden en smeken onder dankzegging, je begeerte, je verlangens bekend worden bij mij. Wat een wonderlijk leven. U leert ons door uw naam om in afhankelijkheid van u te leven. En dat is misschien wel het allermoeilijkste voor ons. Maar leer het ons, Heer, door deze studie heen, door deze naam heen. En verheerlijk uzelf. Dank voor deze avond. Dank voor deze 4 avonden waarin we iets van uw karakter mochten ontdekken. En geef dat we het niet alleen als kennis zullen aannemen, maar helpt u ook om de vertaalslag te maken naar de praktijk van alle dag. Dat wij mogen leven door geloof in deze God die zichzelf geopenbaard heeft. In zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, wien te kennen het leven is. Ga met ons mee als we naar huis gaan. Wees bijzonder bij hen die alleen thuiskomen. Wees een God van nabij en niet van ver. En ik bid het opnieuw, Heere, dat we deze woorden als een Maria in ons hart bewaren. En zullen herkauwen als reine dieren. Zodat we de kracht ook van deze naam mogen ervaren in de praktijk van elke dag. Tot verheerlijking van uw naam, tot opbouw van ons leven, maar ook tot zegen voor de mensen om ons heen. Uit genade. Amen. Ik weet niet of we nog gaan zingen. Dat is een verrassing vanavond.
Goed, ik gebruik deze maar weer even. Nou, ik heb hier een heel mooi lied bij. En ja, Jacques heeft er al een paar genoemd in zijn overdenking. Maar ik hou het toch maar bij die van mij. Dat is een beetje mijn lied geworden door de jaren heen. Mooi refrein. Zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. En blijf dan maar rustig vertrouwen. Altijd zien op hem. De tijden zijn niet makkelijk, ik weet het. Jullie weten het ook allemaal. Als je die wereld in kijkt, dan denk je, nou, we weten niet of het allemaal nog goed komt. Nou, het wordt nog veel beroerder. Reken daar maar op. Maar wel, zie op hem. Laten we dat eens heerlijk zingen met elkaar. En ga er lekker bij staan. En al een hele tijd gezeten.